De Heer is met ons vandaag. En waar dat God aanwezig is, laat ik het Heer ons zo aanraken vandaag op een heel bijzondere wijze. Ik heb de verkeerde vertaling mee. Ik heb de herziende Statenvertaling. Oké. Ik lees hier uit. Je kunt u volgen in uw eigen Bijbel. Ik lees uit Matteüs hoofdstuk 5. Matteüs 5. Vers 23, ik wil volgen in uw eigen vertaling. Matteüs 5, en we lezen vanaf vers 43. U hebt gehoord dat er gezegd is: u moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u: heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. Bid voor hen die u beledigen en vervolgen. Zodat uw kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon, het is zijn zon. Ja? De zon is van hem. De maan is van hem. En alles is van hem. Amen. Ja, hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. Hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doe ook de tollenaars niet zo? Wees u dan volmaakt, zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. En dan gaan we naar hoofdstuk 6. Hoofdstuk 6, vanaf vers 25. Hoofdstuk 6, vanaf vers 25. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichamen, waarmee u zich klederen zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet, ze maaien niet, ze verzamelen niet in schuur. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? Want, en wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet, ze spinnen niet, en ik zeg u, dat zal Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed zijn als één van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd. En zeg niet, wat zullen we eten, of wat zullen we drinken, of waarmee zullen we ons kleden. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Ik bid u vanmorgen dat u spreken wilt hier door uw woord. En ik bid dat de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart uw welgevallig zal zijn. mijn Heer en mijn Verlosser. Om Jezus Christus wil. Amen. Waarschijnlijk kent u allemaal de bergreden. Het is een heel bekende Bijbelgedeelte. En door de eeuwen heen is het echt voor velen een geweldige bron van troost. Een bemoediging. Ook voor de discipelen van de Heer Jezus Christus. De bergreden is tijdloos. Het was even krachtig, het eerste moment dat de discipelen daar boven op de berg die prachtige woorden hebben gehoord van de Heer Jezus, maar ook voor ons als discipelen van de Heer Jezus Christus in de 21ste eeuw. Hoofdstuk 5, vers 1 begint, en dat de Heer Jezus onderwijst zijn discipelen. Er staat, en hij opende zijn mond en onderwijst hen. Dus de bergreden is gegeven aan discipelen van de Heer Jezus Christus. En in de bergreden schildert de Heer Jezus het karakter van het Koninkrijk der Hemelen. Het Koninkrijk dat is deels, maar het Koninkrijk, het echte Koninkrijk der Hemelen, het Koninkrijk van de Heer, moet nog komen. Dat is het duizendjaar rijk, waar wij ook samen met de Heer voor een duizendjaar zullen regeren. Dat is iets van wat we naar mogen uitzien. Maar ook, het geeft niet alleen het karakter van het koninkrijk, maar ook van de personen die deel hebben aan dat koninkrijk. Als u de Heer Jezus kent, bent u een onderdaan van koning Jezus. En hij is gekroond met eer en heerlijkheid, gezeten aan de rechterhand van de Vader, en er zal nooit een troonsverwisseling plaatsvinden in de hemel. Hij zal altijd blijven op zijn troon. Nou, hij onderwijst de kenmerken van het koninkrijk. Omdat hij die kenmerken lief heeft. Hij wil graag dat hetgeen wat de Heer onderwijst ook zichtbaar wordt. Dat het uitstraling komt in het leven van zijn discipelen. Hij wil het graag ook in ons, ook in zijn discipelen bewerken. In vele opzichten beschrijft de Heer Jezus zichzelf, vooral in de zaligspreking, ook zijn eigen karakter. In Matthäus 10 staat dit. De Heer Jezus zegt, het moet genoeg zijn voor de discipel, dat hij wordt zoals zijn meester. Dat is wat de Heer ook hem verlangt, van elk een van zijn discipelen. Dus de bergreden beschrijft hoe een ware discipel, van het koninkrijk der hemelen, zich in dat koninkrijk behoren ook te gedragen. Een discipel is iemand, is hij die de koning navolgt in alles wat hij gebiedt. Want er staat in hoofdstuk 5 vers 1, en hij leert hen. Hij leert hen met als doel dat ze er iets mee zullen gaan doen. Maar hij geeft onderwijs aan volgelingen, aan discipelen van hem. En niet aan mensen die geen verbinding met hem. De bergreden is voor christenen bedoeld. Is voor discipelen bedoeld. En daarom is het belangrijk dat we ook dat beklemtonen. Eerst moet iemand een discipel worden. Op wijze van, zoals dat Johannes de Doper eerder in Matthäus heeft weergegeven. Iemand komt tot berouw, komt tot bekering. En later laat hij zich dopen als uiting van het feit dat ze de Heer Jezus willen volgen. Dit is de werkdeling, is absoluut geen politiek programma voor de overheid. Dat wordt door de vreemdelingen theologen geleerd. Of het is geen handvest voor de wereldvrede, zoals ik het wel eens heb horen noemen. Als sommigen zien dat de zaligsprekingen bijvoorbeeld in het begin van Matthäus 5, als dat is niet voor nu, dat is kenmerkend voor het duizendjarige rijk. Nou, dat geloof ik niet. Ik geloof dat het juist voor nu is, die zaligsprekingen. Maar dan gaan we daar verder niet op in. Maar hij staat vol van gedragsregels voor het persoonlijk leven en het leven van een discipelen. Ook voor de verhouding tussen de discipelen onderling. Dus hoe ons karakter zou moeten uitzien als een discipel van Jezus Christus. En hoe wij moeten leven als discipelen, als kinderen van hem. Ook in de wijze waarop dat wij met elkaar dus omgaan. De leraar spreekt. En hij spreekt met gezag tot iedere gelovige. En zij die aanhoorden op die dag waren de discipelen. Dus de 12 discipelen die de Heer Jezus ook gekozen heeft. Zijn apostelen. Zij die hebben de roepstem van de Heer gehoord. En hij zei tegen hen: kom achter mij. En ze deden dat. Ze lieten hun netten los en ze volgden hem. Hij kwam bij Matthäus, de tollenaar, die belasting moest innen voor de Romeinse overheersers. En hij zegt: volg mij. Wat deed Matthäus? Hij stond op en hij volgde de Heer. Het was zo radicaal. Ze bracht met het oude en ze gingen achter Jezus Christus aan. De volgelingen, dus op de 12, zijn volgelingen, leerlingen en aanhangers. Drie betekenissen van een discipel. U volgt de Heer. Hij is uw leraar, u leert van hem. En u hangt hem ook aan. U kleeft u zich aan hem vast. U wil hem niet loslaten. Hij riep: kom achter mij. En ik zal u vissers van mensen maken. Dat houdt twee dingen in. Dat betekent volgen en vormen. Volgen, kom achter mij. Dat is de opdracht. Maar wat doet de Heer Jezus? Hij gaat ons vormen. Hij gaat ons vissers van mensen maken. Hij gaat een volkomen nieuw werk in ons beginnen. Dat wij een heel andere mens dat worden. Door de inwoning van de Heilige Geest. Door datgene wat u hier zegt, Heer in de werk regen. Ik moet eerlijk toegeven, ik ging niet graag naar school. Want het gezegd, de beste dag van mijn leven, wat school betreft, was de laatste dag. Ja, sorry. Ik hield echt niet van school. Maar ik ben niet gestopt met leren. Ik ben niet gestopt met leren. Ik ondervind dat hoe ouder ik word, dat ik word nog zo veel meer. Weet je wat? Toen ik naar school ging, ik denk dat die gaat, het interesseert mij niet. Ik ben ook Israël. Dit heeft mijn hart. Dit heeft mijn leven. Dit heeft mijn ziel. En al heb ik de Bijbel zoveel keer gelezen, ik ontdek nog steeds heel erg. Omdat het waar is. Het voedt mijn ziel. Er kan geen andere mens voor mij doen dan God alleen. Dus ik wil hem volgen. Tegelijkertijd hoop dat hij mij in die vorm, dat hij een werk ook in mijn persoon. U, de werkdeze heeft te maken met een innerlijke verandering. Een innerlijke verandering. Daar moet ik er drie dingen over zeggen. Allereerst, ik wil spreken over een onbegrensde liefde. En dan wil ik spreken over bezittingen en bezorgdheid. En dan wil ik het hebben over de waarheid omzetten in de praktijk. We gaan even terug naar Matthäus 5. Matthäus 5, vers 43, dat stukje hebben we gelezen. En het gaat over onbegrensde liefde. Het gaat over de vijand liefde. U, de fariseeën ten tijde van de Heer Jezus, waren meesters in het interpreteren van de wet van Mozes. En hoe men dat zou moeten omzetten in hun dagelijks leven. Helaas was hun uitleg vaak meer een kwestie van inlegkunde in plaats van uitleg. Zij gaven een eigen interpretatie. En helaas, ze pasten het zelf ook niet toe. En die Jezus verwerpt de opgelegde menselijke overlevering van de fariseeën, de sadduceeën, aan de schriftgeleerden. Vijf keer in Matthäus hoofdstuk 5 zegt de Heer Jezus Christus: u hebt gehoord, u hebt gehoord, u hebt gehoord. Met andere woorden, dit is de lering die u hebt gehoord van de Farizeeën. Maar dan zegt hij: maar ik zeg u. En wat hij zegt overtreft datgene wat de Farizeeën ook leerden. En de klassiek voorbeeld hier is in Matthäus 5, vers 43. Waar er staat: u hebt gehoord dat er gezegd is, dus door de Farizeeën: u moet uw naaste lief hebben en uw vijand haten. Nou, dat is ten dele waar en ten dele niet waar. Als er staat: u moet uw naaste lief hebben, dat vindt u terug in het Oude Testament. Uw vijand haten staat er niet in. Dat hebben de Farizeeën eraan toegevoegd. We weten wat de schrift zegt van hen die iets toevoegen aan de schrift. Daar zal God straks mee afrekenen. Dat doen vele secten, valse leerlingen. Die leggen dingen uit die absoluut niet kloppen met de Bijbel. Ik heb dan langs een etentje met een paar ex-getuigen van Jehovah. Nou, die zijn tot geloof gekomen in Jezus Christus, halleluja. Maar die vertelden een en ander. Hoe dat de getuigen zo die schriften draait en een ander uitleg aan te geven, absoluut niet past bij de waarheid van de Bijbel. In Leviticus hoofdstuk, ik ga u dat even lezen, in Leviticus 19, vers 18, daar staat dit: u mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heer. Uw vijand lief hebben, dat komt er niet in voor. Nergens in de wet van Mozes. Maar Leviticus zegt: u mag geen wraak nemen of wrok koesteren. En de Heer Jezus beaamt dat. Kijk naar vers 44. Hij zegt dit: maar ik zeg u, heb uw vijand lief, zeker hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten, bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Dat is de opdracht die hij hen ook geeft. Nu, wij leven eenmaal in een onvolmaakte, zondige wereld. En juist door het feit dat wij de naam van Jezus Christus beleiden, is dat voor sommigen een reden genoeg om ons links te laten liggen. Het kan zijn dat bij dat u tot geloof bent gekomen in de Heer Jezus Christus, dat u de naam van Jezus wil beleiden. Dat sommige mensen zeggen: nou, u wil ik niet meer. Laat me even links liggen. Dat is zo. We gaan met een andere groep vrienden om die ook in de Heer Jezus geloven. En een van de betekenis van een discipel is een andere te imiteren, een andere nabootsen. Nou, dat is precies wat wij moeten doen in dit geval. In vers 45 zegt de Heer Jezus: zodat uw kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemel is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Heeft u dat, als u kinderen heeft, u ziet soms bepaalde dingen van uzelf terug in uw eigen kinderen. Dat is toch niet pijnlijk? Maar dat is eenmaal zo. Ik zie een van mijn dochters, die doet een bepaalde handeling, en haar manier van doen, dat ik: hé, dat doe ik ook. Nou, wij zijn kinderen van de hemelse Vader. En wij moeten hem imiteren. Hem nadoen in alles. God behandelt zowel goede mensen gelijk, goed als slechte mensen gelijk. Voor beide gaat de zon op en hij laat het regen over hen vallen. En dat doet hij omdat hij de Vader zo is. En Jezus die wil hem ook verheerlijken. En juist naar de naaste toe is er ook een weerspiegeling gegeven van de Vader door de waardigheid als zonen van de Vader te handelen. Als God dat zo doet, zo moet wij ook doen. Denk je dat God zegt, nou, de zon schijnt vandaag, de zon die schijnt enkel op een rechtvaardig evangelisch christen, maar daar loopt een zondige heilige, daar schijnt de zon niet op. Werkt het zo? Of rekent het echter alleen op een niet-christen, maar niet op een christen? Nee, God laat de zon schijnen op christenen als niet-christenen. De regen hebben we hard nodig, een watertekort. Dus zo doet God dat juist niet. Hij handelt ons allemaal gelijk. Weet je dat dit, dat er staat in Romeinen 5, vers 10? Paulus zegt dit. Hij zegt, want als wij toen met vijanden waren met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij nu bij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven? Geliefde, wij waren ook vroeger vijanden van hem. Vergeet dat niet. Er was een immens grote kloof tussen God en mij en u en God. Maar God heeft door het kruis van Jezus Christus die kloof overbrugd. Door het kruis van Jezus Christus, waar we vanochtend hebben over gezongen. Juist door het kruis, wij die vroeger vijanden van hem waren, zijn nu aangenomen als zonen en dochters van hem. Amen. Een ander liefhebben is geen kwestie van emoties of gevoel. Maar het is een wilsdaad. Het is een wilsdaad. Het is onvoorwaardelijk, onbegrensd. Een ander liefde hebben, of hen die ons goedheid bewijzen, die ons ook liefhebben of goed doen, nou dat doet de wereld ook. Je hebt dat met de kindjes, hè. Hou je echt van mij? Ik hou van jou. Je wil mij niet?
Ja, maar ik ook niet.
Nou, dat doet de wereld. Zo handelt de wereld. Maar een wederom geboren christen, wiens leven verbonden is met de levende God. Een God, wiens liefde is onbegrensd en onvoorwaardelijk. Hoe staat het dan als iemand om iemand lief te hebben die u heeft ontzettend veel pijn gedaan? Fysieke pijn. Emotionele pijn. Iemand die uw naam door het slijk heeft gehaald. Iemand die kwaad over u gesproken heeft. Iemand die u heeft links laten liggen. En zegt, u wil ik niet meer. Wat is de uitdaging? Dat is een wilsdaad. Om zo te zeggen, God houdt van jou. En ik ook. Weet u, dat is een teken van volwassenheid. Als u zo ver gekomen bent in uw geestelijk leven. Dat u kan dat soort zaken loslaten. Dat u niet meer achtervolgt. Dat u zegt, nee, dat ik wil mijn energie en mijn tijd daar niet aan verspillen. God heeft nog veel meer voor mij ingekomen. U kunt niet bidden voor iemand en hem tegelijkertijd haten. Dat gaat niet. En ik wil u zeggen dit. Als u voor zulke mensen bidt die u hebben pijn gedaan, als u hem ook voor mensen kunnen bidden die hem hebben u in het verleden zoveel kwaad berokken als u hebt kunnen vergeven in Jezus' naam en bidden en verder gaan, dan ben ik een gezegende mens. Mijn boodschap vandaag is eenvoudig. Laat die rugzak los. Die rugzak van haat, van verkeerde gevoelens. Laat het los. Breng het bij het kruis. Kijk niet iedere keer achterom. Als een discipel van Jezus Christus, als u zo handelt, u komt geen centimeter verder. Want u bent altijd met het verleden bezig. Jozef had twee kinderen gekregen. En een van die kinderen heeft die naam gegeven, dat betekent, hier u heeft mij de ellende doen vergeten. Ja, we zingen uit het liedje 308, O laat Gods zoon je thans omhullen, door zijn liefde en zijn geest. Laat wat er geweest is, achter je. Als je dat moeilijk vindt om los te laten, als je dat moeilijk vindt om hem daar niet regelmatig kwaad over te worden, ga naar iemand toe, of dan ga met iemand in gesprek en bid daar samen voor. Ga samen in de overwinning staan, in Jezus' naam, dat u vooruit mag. Ik moet verder, want de tijd gaat ontzettend snel, dat brengt me tot het volgende, namelijk van bezittingen. We hebben net gelezen van bezorgdheid. En Jezus spreekt er ook over in de werkgeving. Hij spreekt als zijn discipelen hier over. Nou, hij zegt dit drie keer. Drie keer zegt hij dan in dit gedeelte. Vers 25, hoofdstuk 6, 25, 31, 34 is wees niet bezorgd. Wat maakt de mens zich bezorgd over, zegt Jezus? Nou, die maakt zich bezorgd over zijn leven. Die maakt zich zorgen over eten, drinken. Kleding, zorgen maken over de toekomst, over de dag van morgen. Er wordt soms gezegd dat er een soort een onderscheid die moeten we maken tussen het stoffelijke, het aardse, het leven van alle dagen en het geestelijke. Mijn wandel met de Heer, mijn geestelijk leven. Die twee die staan gescheiden van elkaar en die in de een heeft niet met de ander te maken. Als u zo denkt, dan denkt u niet zoals die Heer Jezus Christus. Want hij denkt dat wel zo. Dat de dingen waar wij te maken met leven, de zorgen van het leven, hij is even mee bekommerd als u. Hij draagt ook de zorg. En de mensen van de wereld, die hebben niets anders dan zich zorg te maken over alles en nog wat. Maar een kind van die Heer Jezus Christus, die heeft een schat in de hemel. Die heeft een vader in de hemel die om hen geeft. Een wereldmens houdt zich enkel met het stoffelijk wezen. Het aardse, zonder zich te beseffen dat er een vader is in de hemel. Die in de hemel woont en die beloofd heeft in al hun nodige voorzien. Wordt dat zeggen dat we niet onze gezinnen moeten zorgen? We moeten dat doen tot ere van God. Maar niet over alles piekeren, bezorgd zijn. Mensen van de wereld zijn vaak gericht op het zichtbaar, op het waarneembaar. Een kind van God ziet ook dezelfde dingen als een niet-christen. Als een wederom geboren kind van God, ik moet evengoed rekeningen betalen als een niet-christen. Als een wederom geboren kind van God, ik heb dezelfde problemen en zorgen die ook een andere mens heeft. Maar er is één groot verschil. Als een kind van God, ik weet dat is een hemelse vader die ontzettend zoveel om mij heeft, dat hij heeft beloofd in al mijn noden te voorzien in Christus Jezus. En ik moet u zeggen, ik heb in mijn leven zo geweldige dingen mogen ervaren. Er staat in de werkdelen, u mag dat gerust als u tijd heeft vanmiddag allemaal optellen, 15 keer, dus wordt God vader genoemd, wordt God vader genoemd, waarvan 12 keer er staat uw vader. En dat zegt hij tegen zijn discipelen. Het is helemaal een nieuwe taalgebruik. Zo spraken de fariseeën. Zo spraken de sadduceeën niet. We hebben een persoonlijke relatie met de Heer. En zij niet. Er wordt gezongen net ook wat in onze vader geeft ons heden ons dagelijks brood. Dat doet hij iedere keer. Matthäus 6 vers 8. Uw vader weet wat u nodig hebt. En voordat u tot hem bidt. Matthäus 6, 32. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse vader weet immers dat u deze dingen nodig hebt. Het is daarom onjuist om te redeneren dat God is niet bekommerd met het alledaagse leven. Integendeel, hij verleent zijn volledige medewerking hieraan. Als hij zorg draagt voor de vogels, voor de leliën van het veld, zelfs het gras, gaat u niet verder boven, zegt de Heer Jezus Christus. Nou, we hebben dingen nodig om te leven. En God voorziet in dat alles. Maar dat de zorgen van het leven zijn voor ons niet het allergrootste belang. We hebben iets anders. En dat is de bekende tekst. Zoek eerst dat koninkrijk van God. Mijn ervaring is dit, en ik hoop dat bij u ook, als ik God op de eerste plaats zet, als ik zeg, nou, God, ik wil elke dag met u wandelen, ik wil elke dag u zoeken, ik wil elke dag echt genieten van wat u vanuit uw schatkamer aan mij wil geven. En ik weet dat u ook in al mijn noden zal voorzien. Zelfs Elia, in tijden van hongersnood, heeft God de dagelijks geboden om elke dag eten te brengen. Zelfs 40 jaar in de woestijn was er manna om te eten. David zegt, ik heb nooit een rechtvaardige verlaten gezien, nog zijn nagroost zoekende land. Als we niet oppassen, bezorgdheid kan zowel beslag leggen op uw hart, op uw geest en op uw wil. Het woord dat Jezus, als Jezus zegt, wees niet bezorgd. In het Grieks letterlijk staat er, wordt niet in twee getrokken. Dat is wat bezorgdheid. Het trek je als het ware in twee richtingen tegelijk. En dan kom je ook vast te zitten. Nou, bezorgdheid is een moderne kwaal. Stress wordt het genoemd. Er zijn gemoedsschommelingen, lichamelijke klachten, oneenigheid in relaties, een onvoldaan gevoel, slapeloosheid, eetstoornissen. Het ontneemt je innerlijke vreugde enzovoort. Bezorgdheid bevordert het leven niet. Dat is wat Jezus zegt in vers 27. Hij zegt, als je zorg maakt, je gaat geen enkele dag aan je leven toevoegen. Integendeel. Integendeel. Er komen allerlei kwalen en ziektes daar vandaan. Jezus zegt dat bezorgdheid is zonde. Het is klein geloof. Ik wil even dit zeggen, geliefden. Dat uw leven en mijn leven is een werk in uitvoering. Is een werk in uitvoering. Ik zal u eerlijk kunnen zeggen, vandaag, dat ik mij nooit zorgen maak. En als ik eerlijk mag zijn, waarschijnlijk u heeft hetzelfde gehad. Maar iedere keer moet ik leren, als er zorgen komen van de Heer, u heeft gezegd, maak je geen zorgen. Dit is een leerschool. Ja. En in de leerschool is dat een proces. Maar ik weet dat de Vader mij daar wil doorheen helpen. Om juist hier over te staan. Door zijn koninkrijk te zoeken. Weet u, zorgen maken over wat geweest is. Heeft geen zin. Zorgen maken over wat gaat komen. Heeft geen zin. Maar genieten van vandaag. Dat is wat de Heer wordt. Iedere keer dat bezorgdheid in je opkomt. Gaat meteen de strijd aan. Van Heer Jezus. Ik wil dit niet. Ik geloof dat u voor me houdt. Ik geloof dat uw Vader in de hemel. Ook mij nabij is. Breng al uw noden bij de Heer. Laat die zorg los. Deel dat misschien met anderen. Maar iets op dit moment ook in het gezin. Ik ga dat niet verder uitbreiden. Dat heeft geen zin. Maar we maken op dit moment iets mee. En ik heb het bij de Heer gebracht. En ik was ervoor aan het bidden. En de heerlijk is dit, is dat als je aan het bidden bent voor zoiets, en de Heilige Geest, dat is zo mooi, die brengt bepaalde Bijbelteksten in je hoofd. Je bent aan het bidden, en de Geest zegt, denk daarna, en denk daarna, en je gaat die teksten proclameren, en je gaat op die teksten staan, het is waar.
Nee.
Je merkt dat heerlijk, dat dat die last van je wegneemt. Ik ga even naar iets anders, dan stop ik namelijk naar hoofdstuk 7. Ik heb alleen het laatste stukje van hoofdstuk 7. Mag ik even misschien even dit zeggen? Ik wil misschien nog één tekst lezen en luister goed uit Hebreeën 13. Daar staat dit: laat uw handelswijze zonder zelfzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt. Want hij heeft zelf gezegd: ik zal u niet loslaten. En ik zal u beslist niet doen. Nu even naar Matthäus 7, waarschijnlijk dat laatste stukje vanaf hoofdstuk 24. Waarschijnlijk heeft u heel veel preken gehoord. Waarschijnlijk heeft u heel veel Bijbels erin gevolgd. Ik weet niet wat u daarmee doet. Of dat hierin gaat of daaruit gaat. Of u zegt, oh dat was best mooi, maar dan maandag komt en u bent het helemaal vergeten. Ik weet niet wat u doet met hetgeen wat u heeft gehoord. Sommige mensen nemen aantekeningen. Er zijn ook andere mensen die zeer kritisch luisteren. Ik heb een vriend in de Verenigde Koninkrijk die zegt, als ik in de bepaalde kerk kom en ik preek daar op een zondag, is er altijd één man na de dienst die staat daar met zijn Bijbel en zegt, maar ja, dat was niet juist en ik zie dat anders. En iedere keer, als iemand gezegend was, dan zegt hij niet. Maar kritisch is hij wel. En dit is wat Jezus hier zegt, uiteindelijk die hele berg tegen. Wat ik jullie vertel vandaag, zegt de Jezus, wat doe je ermee? Sla je het op? Verwerk het ook in je eigen geestelijk leven? Draag het ook bij tot die innerlijke verandering? En einde van de bergreden, dit is zo prachtig, van die redenvoering van hier Jezus Christus. Er staat in vers 28, en toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde dat de menigte versteld stonden over zijn onderricht. Want hij onderwees als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. En hieruit blijkt er verschillende emotionele reacties op Jezus' woorden. Die vonden zo prachtig al die woorden van Jezus. Maar er was geen geloofsovergave. Er was geen geloofsovergave. Jezus zegt, het is niet genoeg om mijn woord te horen. Maar om te zetten in de praktijk. En zo iemand is een verstandig man. Die zijn huis bouwt op een rots. Dat is allemaal goed dat kinderliedje gezongen vroeger. Maar die rots is Jezus. En die staat pas om. Jacobus 1 vers 21 zegt dit. Ontvang met zachtmoedigheid het u ingeplante woord. Aan die uw zielen zalig kan maken. Zo krijgt u een vaste fundament in uw leven. Zo groeit dat Godsvertrouwen. Dat u als wat bezorgdheid komt. U kan het overwinnen. Daar vindt u de genade om uw vijand lief te hebben. Om alle wrok en bitterheid geen plaats te geven in uw leven. Op een passief geloof bouwt niemand een stevig fundament. Dus mijn geliefde broers en zusters, hetgeen wat u hoort, hetgeen wat u zelf leest, doet er iets mee. Bid dat God het tot een werkelijkheid zal doen worden in uw eigen leven. Zorg dat uw leven verankerd ligt in wat vast is, wat onbewegelijk is, wat betrouwbaar is, wat hoop geeft, wat waar is, wat blijvend is. En zijn naam is Jezus. Onthoud die naam. Innerlijke verandering in het liefhebben, betreffende bezorgdheid, bouw op een stevige manier. Vader, wil u bidden vanmorgen dat u de nabeter kunnen zijn van de gesproken woord. Ik wil echt bidden voor iemand hier die misschien moeite heeft om dingen los te laten, om de pijn en ellende uit het verleden. De Heer is vandaag aanwezig. Die wil je genade schenken. Die wil u vrijspreken in zijn naam. Dat u in vrijheid verder kunt. En in blijdschap. Mensen die bezorgd zijn. Er is een Vader in de hemel die om je geeft. Neem hetgeen wat hier dat je gesproken hebt, ook vandaag en de komende week. Neem het op in je hart. En bid dat de Heer het tot de werkelijkheid moet worden in je leven. Heer, wilt u spreken en blijven spreken over hetgeen wat is gezegd en gesproken vandaag. Ik wil het de huidige naam van Jezus. Amen.
Amen.